Ja, we hadden ook nog een aantal vragen die waren in feite al bij het onderwerp meegegeven. Wanneer is het moment van wedergeboorte? Nu al, als je in dit leven tot geloof komt, of pas na je dood bij je opstanding? Ik denk dat je kunt zeggen dat de kern in wezen heel eenvoudig is. Dat is toch ook altijd wel weer een basisprincipe, dat je kunt zeggen, de waarheid is eenvoudig. En toen dacht ik aan een tekst uit de Kolossenzenbrief. Daar komt dat toch ook heel mooi tot uiting. Want in Kolossenzen hoofdstuk 1. En dan vers 13. Daar wordt het als het ware heel fundamenteel neergezet, Kolossenzen 1, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis, uit de exousia, uit het gezag van het duister, en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En toen dacht ik heel speciaal aan dat ene woord, overgezet. Dat is dan weer zo'n prachtig, kostbaar woord. Ja, soms kun je een hele tekst lezen en soms dan is er één woord waarvan je denkt, oh, dat springt er heel speciaal uit. Er staat eigenlijk een woord dat is zoiets als een metastase. En meta, dat heeft ook de betekenis in zich van naar een andere plaats, andere gedaante, een ander stadium, net zoals in metamorfose, gedaanteverandering. Dus je wordt uit dat ene koninkrijk gehaald en in dat andere koninkrijk geplaatst. Nou, in wezen is dat ook zo. Geboorte kun je ook beschrijven als een verplaatsingsproces. Want een baby prenataal is in de moederschoot. En als dan die bevalling gaat gebeuren, dan wordt dat kindje overgebracht. Ja, wij zeggen ook dat kind komt ter wereld. Overgeplaatst. Dus geboorte is overgeplaatst worden. Dat is een van de beelden die te maken heeft met het proces van de geboorte. Je zou het ook kunnen beschrijven als een overtocht. Je gaat over vanuit de woestijn naar het land der belofte. Je kunt ook zeggen, je gaat over van oude mens naar nieuwe mens. Van oude manier van leven, oude staat, naar de nieuwe toestand. En in die zin kun je zeggen, ja, dat is dus eigenlijk ook het begin. En dan hebben vroeger dogmatici wel geprobeerd om dat allemaal van elkaar te onderscheiden, misschien ook op te splitsen. Maar ik denk als je het als beeld voor je ziet, dan kun je zeggen, ja, dat is ook het begin van je nieuwe leven. het moment waarop je God leert kennen, het moment waarop je je leven toevertrouwt aan Jezus, op dat moment word je geboren. Dat is een werk van de geest in jou. Dat is dat wat je kunt, om zo te zeggen, ook kunt vastleggen. Dat je zegt, op die dag is het gebeurd. Als een kostbaar beginpunt van dat nieuwe bestaan. Dat je zegt, nou, op die dag, je kunt er als het ware een datum bij zetten en zeggen, op die gedenkwaardige historische dag mocht ik overgaan vanuit het oude leven naar het nieuwe leven. Zoals een kind tevoorschijn komt uit die baarmoeder, geboren uit die moederschoot, zodat je dan dat nieuwe leven mag beginnen. En dat is tegelijk dat je daarmee deel hebt aan het sterven en de opstanding van Jezus. Dat je ingeplant wordt in zijn dood en in zijn opstanding. Wat Paulus zegt in Romeinen 6, één plant geworden met hem. En dat dan dat nieuwe leven dat in jou komt, ja, dat dat in jou begint te ontkiemen. Nieuw begin. Als een verwondering waar je ook verrukt van kunt zijn, dat je denkt, oh, dat is toch iets heel bijzonders dat dat mij mag gebeuren. Want ik denk dat is ook de bijzondere kant van dat aspect wedergeboorte. Je kunt zeggen, bekering, dat is wat jij doet. En wedergeboorte, dat is wat God doet. Iets wat je als het ware ondergaat. Iets waardoor je ervaart. Dat mag ook een ervaring zijn. Een belevenis. Een geschenk van Gods wegen. De genade die jou ten deel valt. Ja, we noemden even die tekst uit het Hooglied. En het is wel mooi om die even in dit verband erbij te noemen. Uit het derde hoofdstuk, Hooglied hoofdstuk 3. Want in wezen kun je zeggen daar, in dat Hooglied van Salomo, daar vind je ook dat kostbare geheim van dat terugkeren naar het begin. Een geboorte. Weer helemaal van voren af aan opnieuw beginnen. En dan staat er in Hooglied hoofdstuk 3. Ik zocht in de nacht, zo staat het in het eerste vers, op mijn legerstede degene die mijn ziel bemint. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En dan is daar die zoektocht van dat meisje. En ze loopt in de straten van de stad op dat nachtelijke uur. Ze gaat op zoek naar haar beminde. En dan komt er een heel bijzonder moment. Vers 4. Dan gaat ze de wachters voorbij. En toen vond ik hem die mijn ziel bemint. Ik hield hem vast en ik liet hem niet gaan, totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder. En zoals de Statenvertaling dan zegt, in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. En wat mij bijzonder heeft aangesproken, Dat is dat daar gesproken wordt over het moederhuis. Ik bracht hem in het huis van mijn moeder. En het moederhuis, dat heeft toch heel in het bijzonder te maken met de plek waar je begint. De plaats waar je vandaan komt. Tegelijk ook de plek van de ontferming. Waar de tederheid is. En het is ook, staat er heel speciaal bij, de binnenste kamer, de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Dus dan kom je terug bij je geboortegrond. En dan ga je, om zo te zeggen, weer helemaal opnieuw beginnen. Je gaat weer een nieuw leven aanvangen. En ja, je bent als het ware weer thuis bij God. Thuis bij het eeuwige. En dan is dat het verhaal van de ziel. Want dat meisje, dat is onder andere ook de symboliek van de ziel. Die ziel die op allerlei omzwervingen gaat, die heel veel meegemaakt heeft. Dat is vaak ook het levensverhaal van elk mens. En dan eigenlijk dat wonder. Oh, je gaat terug naar dat moederhuis. En dat is toch iets heel kostbaars. Terug naar je oorsprong. Daarom zeiden we ook, dat heeft alles te maken met het boek Genesis. Wedergeboorte, dat is toch ook dat je weer je bewust gaat worden dat je bij God hoort. Dat je uit hem bent voortgekomen en dat je weer opnieuw bij hem mag horen. Want een van de kernpunten in verband met zonde is in wezen vervreemding. Dat is dat de mens de oorsprong kwijt is. Misschien is dat vaak ook de pijn van heel veel mensen vandaag. Niet meer weten waar je vandaan komt. En als gevolg daarvan ook niet meer weten wie je bent. Losgesneden zijn van je wortels. Zonde is in wezen ook het verbreken van verbanden. Je bent mens geworden zonder verband. Zonder samenhang. En dan sta je daar zomaar op je eentje in deze grote koude wereld. En je weet eigenlijk niet waar kom ik nu vandaan en wie ben ik in feite. En dan dat wonder dat je geboren wordt. Je wordt overgeplaatst. Maar dan houdt het tegelijk ook in. Als je dan geboren wordt, dan krijg je weer een plek in dat moederhuis. Dus bij de geboorte is ook een soort thuiskomen. Thuiskomen bij God. Opgenomen worden in dat huis van de eeuwige. Dat die verbanden weer hersteld worden. Dus in die zin zou je de wedergeboorte ook kunnen beschrijven als genezend. Het is ook dat er innerlijk iets heel wordt. Een heel worden, een hersteld worden van je bewustzijn. De vervreemding wordt opgeheven. En dat onvergankelijke zaad van dat woord van God, Dat komt in jou tot leven. En zo begin je dan weer je thuis terug te vinden. Dus in die zin kun je zeggen dat moment van je wedergeboorte, dat is ook heel duidelijk aanwijsbaar. Dat is ook terug te vinden. Dat is een heel bewuste overgang, overtocht, wat ook uitgebeeld wordt in de doop. Dat is dus ook iets wat heel duidelijk daarin gestalte krijgt. Het is eigenlijk een genesis. Een wording, een geboorte, een verwekt worden. Want in dat boek Genesis, daar zie je ook telkens dat terugkeren naar het begin daar een rol speelt. En als je dat op die manier gaat verstaan, dan wordt Genesis in wezen ook jouw boek. Dat je kunt zeggen, ja, dat is in feite ook jouw verhaal. Zodra je dat boek Genesis openslaat, heb je het gevoel, dit gaat over mij. Dit is mijn wording. Dit is wat ik zelf ook persoonlijk mag beleven. Ook dat hele scheppingsverhaal, dat is eigenlijk ook een Genesis, een wording. En dat begint met het licht. En die wedergeboorte, dat is dan in wezen ook dat er van binnen dat licht gaat doorbreken. Je gaat over uit de duisternis tot dat licht van Christus. Daarom is het in wezen ook heel belangrijk om het dichtbij te laten komen. Als je zou zeggen, die wedergeboorte, dat is iets wat pas na je dood komt, bij je opstanding, dan zou je in feite iets heel kostbaars kwijtraken. Want dan schuif je het helemaal weg naar een verre toekomst. Terwijl je in feite kunt zeggen, het is iets wat nu al in dit leven werkelijkheid wordt. Wat nu al gebeurt en wat God ook nu al in het leven van een mens wil doen. Zodat je ook in wezen op dat fundament mag staan. Dat fundament, dat moeten we ons zeker ook niet laten ontnemen. Want dat geeft toch ook een heel kostbare grondslag. Als je dat terugvindt in Genesis 1 in het scheppingsverhaal, dan zie je dat ook op die eerste dag komt het licht. Daar begint het ook mee in ons hart. En op die tweede dag wordt er scheiding gemaakt tussen wateren boven en wateren beneden. En op die derde dag komt het land tevoorschijn. Krijg je grond onder de voeten. En ik denk, zo is het voor ons ook. Dat is in wezen ook ons hele geboorteproces. Het begint met dat licht. Dan komt er ook scheiding. En dan komt er ook vaste grond onder je voeten. Je krijgt een vast fundament om op te staan. En dat is toch ook iets heel kostbaars. Dat God zelf fundamenten in je leven gaat aanbrengen. Dat je grond krijgt om op te staan. Dat je mag weten. Je zou haast kunnen zeggen, dan vanuit die wedergeboorte wordt geloven tot weten. Dan zou je haast inderdaad geneigd zijn te zeggen, niet meer ik geloof het, maar ik Weet het. Ja. Weten waar je staat. Weten. Dat innerlijke weten, daar komt het dan toch heel sterk op aan. Dat is dat grandioze dat God in een mensenleven uitwerkt. En dat wordt vaak op allerlei manieren aangetast of ondermijnd. Maar hoe langer hoe meer kom ik tot de overtuiging dat dat toch iets heel wezenlijks is. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En dat woord zekerheid, daar in Hebreeën 11, hypostasis, dat betekent letterlijk ook vaste grond. Ondergrond, om zo te zeggen. Basis, iets wat, ja, als je dat vertaalt in het Latijn, krijg je substantie. Dus iets wat eronder staat. Een onderstand. Iets wat de dragende grond is voor je hart. En ik geloof ook als een mens één ding nodig heeft in deze tijd, dan is het dat wel. Om te weten. Er is soms heel veel twijfel. Vaak ook heel veel verwarring. Allerlei leringen en gedachten. En er staat ook aan het eind van de Hebreeënbrief dat het hart zijn vastheid zal vinden in de genade. Dus dat innerlijke weten. Net zoals een kind geboren wordt. Ja, en dat kind slaat de ogen op en weet gewoon innerlijk. Nu kijk ik in de ogen van mijn moeder. Oh, dat hoeft dat kind verder niet uitgelegd te krijgen. Dat heeft niet heel veel theorie nodig. Maar dat kind weet. Ja, dus dat weten, dat innerlijke besef. Hier ben ik thuis. Hier ben ik omgeven door die liefde. Hier ben ik gedragen door die tederheid. En dat innerlijke weten, dat is daar als een onaantastbaar, kostbaar geheim. Dan is dat weten van binnenuit iets wat vaststaat. Ja, daar was ook nog een vraag. Is Jezus ook wedergeboren? Ik dacht, hoe komen ze daar nou weer op? Dat af en toe krijg je van die merkwaardige vragen. Dat dan heb je het idee, wie zou dat bedacht hebben? Maar als je daar iets van zou willen zeggen, dan in feite, kijk, op een bepaald niveau kun je zeggen, Jezus had dat niet nodig. Want hij had geen oude mensen. Dus hij hoefde ook niet overgezet te worden uit het verkeerde koninkrijk in het goede koninkrijk. Want hij is nooit in dat duistere koninkrijk geweest. Dus dat is het eerste antwoord. Die wedergeboorte die wij doormaken in de zin van overgaan van het oude leven naar het nieuwe leven. Dat hoefde voor hem niet. Want hij heeft nooit zonde gedaan, hij heeft nooit zonde gekend. Dus dat was er voor hem niet. enige waar je het misschien mee zou kunnen vergelijken. En dan kun je zeggen, in die zin is Jezus ons voorgegaan. En in die zin kun je dan ook zeggen, Jezus is de eersteling van heel die schepping. En dan denk ik even aan dat moment dat hij zich laat dopen in de Jordaan. En als hij dan ondergaat in die Jordaan, in die doodse rivier, en hij komt dan weer overeind uit dat water, dan gaat hij daarmee de weg van gans Israël, want heel Israël was door die Jordaan gegaan. Uit de woestijn naar het land Kanaan. En als hij dan uit die Jordaan opstaat, dan komt er een stem uit de hemel. En dan staat er, u kunt het even erbij noteren uit Lucas 3. Lucas 3, vers 22. En daar kom je dan toch wel op een heel interessant punt. Lucas 3, vers 22. Er komt een stem uit de hemel. De geest daalt op hem neer. Daar zie je weer. Daar krijg je al die beelden weer samen. De wateren. De geest. Het is weer net Genesis 1. De geest die zweeft over de wateren. En hij staat daar. Ja, als wat? Je zou kunnen zeggen als de eerste nieuwe Adam. De eerste nieuwe mens. Het begin van de nieuwe mensheid. Het nieuwe Israël. En dan komt er een stem, staat er in vers 22. Er geschiedde een stem uit de hemel. Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Ja. Dat is Jesaja 42. Komt weer een beeld uit Jesaja in aan de orde. Op allerlei kernmomenten. Oh, dan opeens dan hoor je Jesaja weer meeklinken. Maar nu is er nog iets. Er zijn handschriften bij deze tekst. En die hebben het een klein beetje anders. Die zeggen, gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Ja. Er was ooit een professor Plooi, en die heeft daarover geschreven. En die zegt, er zijn soms van die tekstvarianten, die zijn kennelijk later een beetje weggemoffeld. Daar zaten ze blijkbaar wat mee in hun maag, of dat vonden ze wat moeilijk. En toen hebben ze die tekstgetuigen maar onder de tafel laten verdwijnen. Maar het is eigenlijk best heel mooi dat er in bepaalde handschriften dus gestaan heeft, gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Die professor Plooi die heeft daar ooit een lezing over gehouden. En die noemde dat tendentieuze varianten in den tekst der evangeliën. Een reden in 1926. Maar dan denk je, oh, dat is toch wel heel boeiend. Want blijkbaar zijn er handschriften die dat gezegd hebben en die zeggen, weet je wat die stem uit de hemel sprak? Ik heb u verwekt. En verwekken, dat heeft te maken met geboorte. Dus kun je in een bepaalde zin zeggen, Jezus was geboren, waar? Ja, nou, dan zegt iedereen natuurlijk, oh, Jezus was geboren in Bethlehem. Maar als je Lucas 3 vers 22 leest, zou je dus ook kunnen zeggen, Jezus werd geboren in de Jordaan. Ja, daar kwam zijn geboorte in de geest. Daar werd hij overgezet vanuit het natuurlijke naar het geestelijke. Dat was voor hem een metastase. Toen daalde de geest op hem neer. Van dat moment zie je ook dat hij zijn bediening gaat beginnen. Eerder heeft hij niet gepreekt, geen zieken genezen, geen handen opgelegd, geen demonen uitgedreven. Maar Lucas 3 vers 22, dat is om zo te zeggen zijn geestelijke startpositie. Daarna moet hij ook meteen examen doen, want dan wordt hij verzocht in de woestijn. Dan zie je, dus op dat moment gaat inderdaad de geestelijke wereld voor hem open. Die spirituele dimensie. Dus in een zekere zin, ja, kun je eigenlijk niet zeggen, Jezus werd toen wedergeboren. Maar je zou wel kunnen zeggen, op dat moment wordt hij geestelijk geboren. Hij wordt overgezet in de geestelijke wereld. Je zou ook haast kunnen zeggen, op dat moment wordt hij van kind van de vader tot zoon van de vader. Hij gaat over van het kindschap naar het zoonschap. Naar de geestelijke volwassenheid. Daarom ook die stem. Gij zijt mijn zoon. En ik heb ook wel eens gezegd, kijk, die stem uit de hemel, die heeft hem verwekt. En die stem uit de hemel heeft hem ook gesteund bij alle verzoekingen die daarna op hem afkwamen. Dat hij wist, maar de Vader staat achter mij. Dus in die zin kun je zeggen in Lucas 3, wordt Jezus ja, niet wederom geboren, want dat hoefde bij hem niet. Maar hij wordt wel ja, in een nieuwe dimensie geboren. Kijk, en in die zin kun je nog een lijn doortrekken. Dan kun je zeggen, en met Pasen, als hij dan op die paasmorgen opstaat uit het graf, oh, dan wordt hij weer in een nieuwe dimensie geboren. Want dan staat hij daar in die hof, net als ooit Adam in de hof. Maar nu als de nieuwe Adam. En als hij daar dan wandelt in die tuin van Arimathea. Oh, dan is dat in wezen de nieuwe schepping. Dan staat hij daar in die hof als de nieuwe mens. Je kunt ook zeggen als de laatste Adam. Want daarmee is dat Adamschap ten einde. Ja, dat is ook heerlijk. De laatste Adam. Oh, daarmee is die hele erfenis van Adam voorbij. Alle ellende die je via Adam op de een of andere manier hebt gekregen. Jezus is de laatste Adam. Voel je? Bij Adam is het begonnen en bij Jezus stopt het. Die hele ketting. Van dood en nog meer dood en afbraak en nog meer afbraak. En ellende en nog meer ellende. Met al die benee Adam, al die kinderen van Adam. En dan Jezus, de laatste Adam. Na hem geen Adam meer. Halleluja. Adam is voorbij. Ja, dit is de laatste. En hij heeft dat hele Adamschap tot aan het kruis gedragen. En daar is het aan het kruis genageld. En daar komt het nooit meer af. Dat is eigenlijk de oude mens. Want kijk, ik denk dat je dat wel op die manier moet zien. Als je het Bijbels wilt bekijken. Dat is de oude mens. In feite is er maar één oude mens. Net zoals er in feite ook maar één nieuwe mens is. Die nieuwe mens is Christus. En dan is die oude mens voorbij gegaan en die nieuwe mens is gekomen. In Jezus Christus. En dan als Jezus aan het kruis gaat, dan is daarmee die oude mens afgedaan. Uitgetogen staat er eigenlijk. En als Jezus opstaat uit de dood, dan is daarmee de nieuwe mens ingewijd. Ja, daarmee is die nieuwe mens begonnen. Voel je, dat is het. Dat is die nieuwe schepping. Als Jezus daar staat in die hof, dan is hij in feite Genesis 1 en Genesis 2 opnieuw. De mens in die tuin, de hof van Eden. Laatste Adam. Of wat je ook kunt zeggen, eschatos Adam, zegt Paulus. Dus dat is de mens van het eindstadium. De mens van de finale. Nou, dat is waar die hele schepping op wacht. Waar heel die kosmos naar heeft uitgezien. En dan is Jezus tegelijk de eersteling. Hij is de eersteling. Hij is het begin. De arche, zegt Openbaring 3. Begin van de schepping, begin van de herschepping. Oh, dan zeg je, kijk, hij is het begin. Hij is dus ook het begin van de wedergeboorte. Hij is het begin van alles wat nieuw is en alles wat nieuw wordt. Dus in die zin kun je zeggen dat Jezus eigenlijk twee keer, ja, eigenlijk een speciale geboorte heeft doorgemaakt daar in de Jordaan. Geboren in de geestelijke dimensie en met Pasen geboren in de nieuwe dimensie van het opstandingsleven. En dat is dan toch ook weer heel kostbaar dat wij daar dan deel aan mogen hebben. Deel mogen hebben aan zijn dood en ook deel mogen hebben aan zijn opstanding. Dat is dan eigenlijk het antwoord op die vraag. Is Jezus wedergeboren? In feite niet, maar wel in die zin dat hij tot tweemaal toe een nieuwe wereld is binnengegaan. En, kijk, en dat is dan natuurlijk heel belangrijk om je dat bewust te worden, als Jezus dan die nieuwe wereld binnengaat. Eerst bij de doop in de Jordaan. En dan bij de opstanding uit de doden. Dan is hij de voortrekker. Dan neemt hij ons in zijn voetspoor mee. Dus dat is, dan is hij de baanbreker. Degene die zegt, kom maar achter mij aan. Ik neem je mee en dan neemt hij uiteindelijk heel die schepping mee. In die zin kun je zeggen dat uiteindelijk dan de hele kosmos wordt meegetrokken in dat grootse plan van God. In die overtocht. Ja, daar zou je eigenlijk nog een hele tijd op door kunnen gaan, want dat is natuurlijk een prachtig thema, Jezus als eersteling. Staat ook ergens Jezus als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is de eerste die de dood openbreekt. Hij is de eerste die ook die deur opent. En dan komt heel die stoet in beweging. In het boek Openbaring zie je dat ook die scharen die niemand kan tellen. En dan staat er met name in het boek Openbaring ook zo mooi. Daar wordt Jezus ook beschreven als het Arnion. Het wordt dan meestal vertaald met het lam. Maar dat woord Arnion, ja, dat betekent eigenlijk zoiets als het bokje. Ja, Gadja in het Aramees. En ja, Tom Naastepad vertaalt het met de belhamel. Dus dat is degene die voor aan de kudde gaat. En die draagt een bel. En als die belhamel voorop gaat, oh, dan horen ze die bel klinken en dan gaat heel die kudde erachteraan. Nou, en zo is Jezus de voortrekker. En hij gaat als eerste voorop. En dan gaat heel die stoet achter hem aan. Wat dat oude Joodse lied zegt, gat gat ja, één enkel bokje. En dan komen ze daar, oh, van heinde en ver, van achter alle grenzen. En dan denk je, oh, wat wordt dat een optocht? En dan zie je dat gebeuren en je vraagt je af, waar komt die hele optocht vandaan? Moet eens kijken wie er voorop gaat. Die ene. Die heeft de bel aangebonden. Die heeft ook de strijd aangebonden. En daarom is er dan ook geen houden meer aan. En daarom zullen ze moeten teruggeven. De dood en het dodenrijk en de zee en de diepte. Ze zullen hun doden moeten teruggeven vanwege die ene. Voel je, dat is het. Dat is het hele boek Openbaring. Eén gaat voorop. En dan is het inderdaad waar. Soms zijn spreekwoorden ook waar. Als er één schaap over de dam is. Ja. Als dat ene Arnion die Gadja over de dam gaat. Over de doodsdam. Nou, dan volgen er meer. Ja, dan wordt dat inderdaad een eindeloze stoet die op gaat trekken. Dan gaat uiteindelijk heel de kosmos mee. Kijk, en dat is Gods manier van werken. God zegt, als ik er maar eentje heb, dan krijg ik ze allemaal. Als God één zoon heeft, dan via die ene zal die ze allemaal binnenhalen. Eén is genoeg, zegt God, meer hoeft niet. Via die ene komt heel de kosmos uiteindelijk in het moederhuis. Dus dan kun je zeggen, wordt dan heel de wereld wedergeboren? Dan is het antwoord in feite ja. Dan wordt heel die kosmos tenslotte wedergeboren. Want wat in Jezus Christus begonnen is, dat gaat wereldwijd. Dat is ook zijn loon. Hij zal het loon ontvangen op zijn arbeid. En hij zal het zaad zien tot verzadiging toe. Dus zo zal heel de kosmos weten wie haar koning is. Vader, zo willen we u danken. Want dat is dan toch een geweldig perspectief. U begint in mensen. U bent begonnen in die ene. In Yeshua HaMashiach. In die ene zoon van u. En hij heeft het volbracht. Hij heeft alles gedragen tot het uiterste toe. Hij is gegaan tot in de diepte om ons weer te brengen bij dat moederhuis. En wat is dat dan kostbaar dat we het mogen weten, ook in ons eigen hart. Heel eenvoudig dat daar die wedergeboorte mocht zijn, dat we die dag mochten beleven, dat u in ons leven kwam. Maar dat we dat ook elke dag weer mogen ervaren, dat u daar bent en dat u wilt spreken tot ons hart. Dan is elke dag in wezen weer een dag waar uw licht opgaat in ons binnenste. En waar u ons weer grond geeft onder de voeten. Dan is elke dag weer een dag waarin we weer het nieuwe leven van u mogen ervaren. Wees ons zo nabij en wilt u zo ook verder deze gedachten in ons hart uitwerken. En ook wat misschien soms nog moeilijk is of wat we niet direct kunnen bevatten. Wie zou al uw rijkdom en al uw wijsheid kunnen begrijpen? Soms is het voor onszelf misschien ook veel te groot. En dan willen we zoveel zeggen. En help ons om toch te blijven ook bij de eenvoud van uw woord. En dan mogen we in die eenvoud van u wandelen. En dan zegt u ook, wandel maar stillekens achter mij aan. En dan mogen we worden als een kind. En we mogen als een kind weten, u bent daar. U bent er vandaag en morgen en u bent er alle dagen. En u draagt ons ook door het donker en u zult het ook in ieder van ons volleindigen. En zo willen we elkaar ook zegenen en we leggen de naam van Jezus op ieder van ons. Wilt u zo met ons meegaan, ook op de terugreis? Wilt u ons pad verlichten, maar wilt u ook ons hart volmaken van uw aanwezigheid? Zo zegenen we elkaar en we danken u. Dat u bij ons bent en dat u in ons wilt wonen. Maar dat u het ook in heel de kosmos zult voltooien. En geprezen en gezegend is uw heilige naam. Amen.